There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, "Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed. All together now."
Vieze leuk.
Ja, nee, grappig.
Het is vervelend hoor, in Australië altijd kangoeroes, dit hele wollebies en kleintjes draaien, maar ze blijven zo ontzettend leuk. Ja. Doe je best.
Keep me cockatoo cool, curl. Keep me cockatoo cool. Don't go acting the fool, curl. Just keep me cockatoo cool. All together now.
Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down.
Take me koala back, Jack. Take me koala back. He lives somewhere out on the track, Mac. So take me koala back.
Summer's day. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leap hath all too short a day. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his cold complexion dim, and every fair from fair sometimes declines, by chance of nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of fairest thou art, nor shall death brag for time thou grant. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
Het heet hier het top-end van Australië. En het is het echt. Het is het noordelijkste stukje van Australië wat nog steeds moeilijk bereikbaar is. Je kan er met een vliegtuig komen, maar verder is het een ramp. Er is heel lang geen weg geweest en de Stuart Highway is pas gebouwd in de oorlog om militairen hierheen te brengen. Maar die Stuart Highway die overstroomt heel vaak. Nu is die bijvoorbeeld onbegaanbaar. De trein, dat is al een discussie, die loopt al 120 jaar. En er wordt echt beloofd dat daarmee verbonden wordt met het zuiden van Australië. Maar het is nooit gelukt. Er is een klein stukje spoorweg gebouwd. Dat functioneert op het ogenblik niet meer. Maar nog steeds wordt er beloofd, er komt een spoorweg. Hier gelooft niemand meer in en daarom noemt men hier die vermeende spoorweg, die dus nooit gekomen is, de never never, de nooit, nooit komende spoorweg. Daarom is het des te wonderlijker dat het iemand lukt in 1845... om vanuit de omgeving ongeveer van Sydney naar hier te lopen met een keur de vee en een aantal assistenten. En dat was de van oorsprong Duitser Friedrich Leichhardt. Leichhardt die studeerde medicijnen in Duitsland, ging daarna naar Engeland en besloot toen Australië zo te doorkruisen en zo. Deze tocht is gelukt. Hij kwam hier op deze plek in 1845 aan. Daarna probeerde hij op zijn derde expeditie zo te gaan lopen naar Perth, zal ik maar zeggen. Sydney, Perth. En dat ging mis. Hij is verdwenen ergens midden in Australië en dat is het grootste raadsel uit de ontdekkingsgeschiedenis van Australië. Men is al nu, in hij is 1848 verdwenen, dus zo'n anderhalf eeuw op zoek naar zijn botten en dingetjes die hij heeft achtergelaten. En men heeft ongelooflijk veel gevonden. Zadels, skeletten, bomen waarop hij geschreven heeft, hier ben ik, met een L. Maar een heleboel dingen zijn waarschijnlijk vals. Zeker zijn al die ellen op die bomen vals, want op een gegeven moment vonden men in de jaren 60 ellen op bomen, op hele dunne boompjes, die 5 jaar eerder geplant waren. Een heleboel mensen dachten, we halen grapjes uit en legden oude zadels neer, legden skeletten van schapen neer en dan riep men weer, dit is Leichhardt. Leichhardt is nooit gevonden en er staat nog steeds een enorme prijs op het vinden van zijn gebeente, want hij is echt de grote held van Australië. Wat ik al zei, men is nog steeds naar hem op zoek. En het eigenaardige is nu dat de mensen die naar hem op zoek zijn geweest, die hebben hier en de rest van Australië vaak grotere standbeelden dan Leichhardt. Terwijl Leichhardt toch echt de grote man van de openlegging van het noorden van Australië is geweest. Ik vind het een beetje zielig dat dit gebeurd is. Ik vind dat Leichhardt, mijn vriend, groot onrecht wordt aangedaan. Hij verdient een heel groot monument.
Military Museum, Darwin.
Pas op, jongens, plank. Februari 1942.
Ja?
Toen was hier het eerste grote bombardement op de Northern Territories, op Darwin.
Ja?
Daar hebben Japanners nog zo'n 2,5 jaar doorgebombardeerd op het hele Noordstuk. Maar de grootste ramp heeft Darwin getroffen. Zijn eerste heleboel schepen in de haven lagen, waarvan overigens één schip uit 1888 was.
Ja?
Ja, las ik in een boekje.
Ook gebombardeerd.
Ja, is ook gebombardeerd. Alles is gezonken en de stad is gebombardeerd. En de verdediging was nihil. Ik geloof ook dat dit kanon er nog ineens was. Dat dat na de eerste aanval is gemaakt. Ziet er dus echt fantastisch uit. Dan zie je dat ze zich later natuurlijk wel hebben bewapend tegen die Japanners.
Ja.
Maar ja, het was toen misschien wat laat. Overigens, is het nu nog te laat?
Hey, McDonald's.
de hout.
Blik, hout en hout.
Jongens, dit is de echte ironie van de geschiedenis.
Ik word ook bijna overigens de ironie van de geschiedenis. Weet je nog dat ik overal als een, ja, als een jonge god...
Ja, dat is over.
Ja. Moet je kijken. 1942 is de aanval hier. In 1959 werden die grote kanonnen, is kanonnen,
ja?
Werden die grote kanonnen verkocht aan de Fuchiya Salvage Company. Japanse compagnie. Die hebben de wrakken in de haven naar boven gehaald en de kanonnen als schrootijzer opgekocht. De Japanners hebben eraan verdiend. Er wilde hier iemand die kanonnen bewaren, bijvoorbeeld dit kanon, maar die onderbood het bedrag wat de Japanners boden met $25.
Ja?
Dus omdat ze $25 meer kregen van de vijand, hebben ze het hele zootje verkocht in 1959 aan Japan. En dit is allemaal dus een reconstructie. Dit is allemaal later van hout en blik getimmerd. Een pater opbelde op 19 februari 1942 vanuit een eiland hier 80 kilometer verder. Ik zie Japanse vliegtuigen komen. Toen zei ze, ach jij met je verhaal altijd, zo de midden toch op. Ze konden gewoon niet geloven dat de Japanners hier het zouden bombarderen. Toen het eenmaal gebeurd was, toen kregen ze een andere angst en dat was dat de Japanners Australië wilden bezetten. Toen zijn ze heel Australië in een razend tempo gaan bewapenen. En dat was eigenlijk nutteloos, want, maar dat weten we nu, Japanners waren helemaal niet van plan om Australië te bezetten. Ze wilden Australië bang maken en ze wilden vooral de zeeweg openhouden bij Noord-Australië naar de Pacific toe. Dus het waren angstbombardementen.
On a blanket, my baby, that's where I'll be.
Under the boardwalk.
Out of the sun.
Under the boardwalk.
We'll be having some fun.
Under the boardwalk.
People walking about.
Under the boardwalk.
We'll be making love.
Under the boardwalk. Boardwalk.
This was a defenseless place in 1942. Can you explain me that?
It's a very fair point. It's difficult to explain.
Oh, you can.
Yeah.
I'm sure.
Geopolitically, I mean, you'd look at Port Darwin,
yeah,
and you'd say, now, this is obviously a good port. It's the closest port to Southeast Asia. It has, it should be defended. I mean, if there's ever going to be a target in Northern Australia, I mean, this would be a target.
Yeah.
However, having said that, one has to realize that at the outset of World War II, Australian military planning was predicated to colonial, imperial defence. What empire did, Australians followed. When empire called, Australians went, you see. Now, Australian defence planning was predicated to the Royal Navy. And the Royal Navy provided that shield from the impregnable fortress.
Royal Navy.
Singapore, yeah. Right? Singapore. I mean, they were, that was it. It is an interesting irony, just going back to 1919, after World War I, when Admiral Jellicoe actually visited Darwin and proposed that possibly the Royal Navy, the Far East Fleet, yeah, should be stationed in Darwin. But Australia demonstrated a marked reluctance to make a decision on that matter, and decision had to be made, and so the Royal Navy Far East Fleet was based in Singapore, and hence Singapore Harbour, and of course that gave Singapore enormous lift, but that's an interesting sideline. So here we are by 1939, the outbreak of war. Australia rallied to the call, troops were sent to the Middle East, air crew were sent to Britain to join the Royal Air Force.
And they forgot to defend their own country.
Well, of course, at that stage in 1939, who were they going to defend it against? The Germans?
Yes.
Yes, you see.
But everybody knew then that Japan was very dangerous.
Everybody suspected Japan was, yes, very dangerous, but then you had the Royal Navy in Singapore. You had impregnable fortress Singapore.
We zijn hier in een wildlife park van 65 kilometer ten zuiden van Darwin. En hier worden onze roofvogels getoond. En dan kan je natuurlijk afvragen, waarom ga je roofvogels niet draaien in de natuur? Nou, dat is heel moeilijk. Dan moet je er wekenlang voor zitten. En je krijgt ze nooit zo van dichtbij als hier, omdat ze worden vastgehouden. Dus wij zijn ook gedwongen om de Australische natuur, de roofvogels, hier te draaien. Dat ik het wil laten zien en dat wij het laten zien, heeft ook een andere reden, namelijk de vervreemding. Er is geen continent denkbaar op de wereld waar de natuur nog zo intact is, relatief intact is, als in Australië. En toch moeten Australiërs hun natuur gaan bekijken in wildparks. En dan wordt er dus ook zo'n roofvogel wat we gezien hebben getoond. En dan komen er mensen omheen staan met fototoestelletjes. Je kan hier ook duidelijk zien dat de natuur voor de Aboriginals is en was. En dat de vervreemding vooral slaat op de Caucasians of de Europeans. Dat wil zeggen, de mensen die in de stad wonen, die hebben helemaal geen weet van de natuur. Of die weten er ook niks over. En die moeten naar een wildpark komen in hun eigen land om dieren te fotograferen. En die vervreemding, die gaat eigenlijk voor heel Australië op. Dat is de vervreemding tussen de Aboriginals en de Europeans. Die twee gescheiden samenlevingen vormen. De dieren worden getoond aan de Europeans. En de Aboriginals, hoop je, de jagen op ze.
Thank you. Now he is a convict again.
Locked up.
Yeah.
Is toch heel krankzinnig dit.
En dit is volgens mij een, nou, wat is het volgens jou?
Een zaagkomhaai.
Hij is een swordfish, volgens mij. Maar, wat het ook mogen zijn, is een krankzinnig effect om deze Australische vissen in zo'n tunnel te zien. Als je hier kijkt, hij heeft hier, steekt bij, hij heeft hier een soort Mick Jagger lip. Ja. En heeft hij daar, heeft hij ogen of. Je kan er dus helemaal van gaan hallucineren.
Nee, zijn neus is ook.
Ja, maar er zitten twee neusgaten, zie je dat? Dit zal zijn neus wel zijn. En is dit volgens jou natuurlijk zijn haaienbek, volgens mij zijn zwaard. En dan heeft hij hier, kieven, zie je dat die bewegen hier?
Ja.
Hier, zie je dat? Hier haalt hij volgens Daaf alcohol, maar volgens ons zuurstof naar binnen. Oh. Ja, nou ja, grapje, Daaf. En is hier zijn reetje. Zie je dat? Of zou dit zijn vossenholletje zijn?
Dat is hetzelfde volgens mij nog.
Nee, ik bedoel zijn pleziergaatje. Er is namelijk een verschil bij vissen. Something happened with
this
building.
It certainly did, didn't it? Yes.
What happened?
The cyclone, Cyclone Tracy, in 1974, destroyed the building, as you can see.
I think you were a girl then.
No.
No?
No, not too much of a girl.
Oh, my compliments then.
Thank you.
Well, do you remember Christmas Eve 1974?
Yes, I do remember it.
What?
It's a bit hard to forget.
Yeah.
It was horrible. It was quite terrifying, yeah, really strong winds all night, just went on and on and
sometimes
on.
350 kilometers an hour.
Yeah.
It's unbelievable.
Yeah. It broke the meter.
And you lived in a house?
No, I didn't live in a house then, I lived on a yacht.
In the sea?
It happened to be on land
on
at
land?
The time of the cyclone, but I was at a house when the cyclone happened because we were at a party, Christmas Eve.
Yeah.
Nothing happened to the boat, that was fine. The boats were quite, not all of them, but they didn't do too badly. But the houses in Darwin were just totally destroyed.
But the wind was coming up.
Yes.
And what did you do then? Staying at home in your yacht or?
No, I was in a house.
In a house then? And, and what did you do?
After the next day, we went back to the yacht.
Yeah.
And it was just all full of water and trees and leaves, and you just had to clean all that out.
Was there a warning a day before, 2 days before?
No, there wasn't. No. Or we didn't hear one anyway. A lot of people didn't hear any warning. So you didn't really know that it was a cyclone. You just thought it was another big storm. because we'd had a number of big storms a few days before, a few weeks before, but this one was a really big storm.
And next day you saw the streets.
Yes. Well, you couldn't see the streets. There were trees and tin and just rubbish everywhere.
And
you couldn't drive down the streets.
And was help coming in soon or not?
Yeah, it came very quickly. The rest of Australia was very good. They sent the army up here and the navy, and they just helped clean up Darwin.
But what happens is all those people without houses then?
They were evacuated.
To Alice Springs?
No, not to Alice Springs. To wherever they wanted to go in Australia.
Yeah.
They were flown out.
I will see the first time in 1979, I think, or 1978, I'm not sure. 1980 or 1979,
mm-hmm.
And there was a lot of emptiness then.
Yes.
It lasted very long before the city was still on its feet.
It took about at least 10 years, easily, until the trees grew back again and people rebuilt and houses changed after the cyclone. People started redesigning houses. Then they had a building code where roofs had to be bolted down much stronger than what they were before.
So the houses now are extra strong?
They're supposed to be, yeah.
What do we mean with supposed to be?
Well,
you're not sure.
Well, we haven't had another cyclone yet to prove it, but we hope that we don't.
So, but now is the cyclone season again. It can happen every day now.
It can happen any time.
So, why are people coming back on such a spot? I can understand.
To live here?
Yeah, to live here.
People like Darwin. It's the sort of place that you really like it and you stay here, or you don't like it and you leave.
Yeah, but you know, of course, that there were plans after the cyclone for abolishing the whole city.
Yes, they were, but that didn't last for very long, though, because you need a city here, the north of Australia.
I have a small problem. To address you as the right worshipful, the Lord Mayor, Mr. George Brown.
The Lord Mayor will do, or George.
George is also okay?
Yep.
Explain me, in 1980 there was a change in from Mayor to Lord Mayor.
Yes.
Queen Elizabeth signed an act.
That's right.
And why was that?
Well, because she believed, or the Australian people believed, and the Darwin people believed that we should... We were a good enough city to have that upgraded status, and in fact we became a capital city. We became the capital city of a state, the state of the Northern Territory.
So only in 1980 it was the capital city then?
Yes.
And not before?
No, we were a territory.
Yes, but you are still a territory.
Well, we're a territory, but we call ourselves a state now. It's recognised as a state. Yeah.
Oh, that's new to me.
Well, we recognise it. The rest of Australia mightn't, but we do.
Okay. So, and talking around here in the city, talking about you, they said he is the most nicest mayor we've ever had.
Doesn't sound like me.
Yeah.
Yeah. Oh, well, that's nice to hear.
You were working in the botanical gardens before.
Yes.
So you have green fingers or not?
Green thumbs.
Green thumbs. Yes. What were you doing there?
Well, actually, it was more than the botanic garden. I ran the whole of the parks and recreation system for the city, which included the botanic garden.
Yeah. Well, it sounds to me it is not a political career as Mr. Keating or Mr. Hewson.
I'm entirely apolitical.
But how is it possible to become the mayor? To become a mayor as an apolitical man?
Well, because in local government politics in the Northern Territory, while we recognise that some of our members, some of our aldermen, belong to political parties, they don't bring that into our city council environment. I mean, we know they belong to the Labor Party, the CLP, whatever, but they don't bring that affiliation into the council meetings. So council is apolitical.
Yeah. So, but as an apolitical man, what was the reason you chose to be a mayor, a Lord Mayor?
Well, Darwin had given me 25 years of a very good life, and I thought, well, I can give something back.
Yes, and as a man who worked in the botanical gardens, give them a big statue of Charlie Darwin, please. Is that possible?
Charlie Darwin?
Yes.
Charlie Darwin wouldn't like that. He'd much rather have Charles.
Yes, yeah, I'm sure. There is no statue of Charles Darwin here in town.
But he's got a whole city.
Yeah. But there are no plans for a statue.
Well, I guess that at times people have thought about it, but we've never found it to, or even thought of it to be very all that much important. Oh, we're not given to statues here at any rate.
No, I know already the Leichhardt Monument. It's a bunch of stones and that's all.
Well,
and what's that? Is it typically Darwin, no statues?
Well, I guess Australia, fairly much Australia-wide. I mean, you look at cities like Sydney, Perth, Melbourne, they have a few statues.
They
But nowhere the number, for instance, you've got in Rotterdam. They're all over Europe, wherever you go, there are statues. And if they're not statues, there are great castles and things like that. Because you people have had Europeans have got a history that goes back hundreds of thousands of years, whereas ours only goes back a couple of hundred years. So I guess we're not into we're more into personal things rather than physical things.
Okay.
So we'll think about a statue for poor old Charlie.
Thank you. Thank you. And now, about your career in Darwin, you know Darwin, of course, before the cyclone, after the cyclone.
That's right. Yeah.
And I was here in 1979 or 1980, I'm not sure. And it's totally different now, 13 years later, coming back here for me.
It is.
It is a concrete town, concrete.
With lots of trees.
Okay, I do agree that you work the trees.
If your population increases from 35,000 to 75,000 people, well, there's got to be a lot more concrete, mortar and bricks to accommodate them. So I guess we've grown from when I first came here to a city where you could walk down the main street on Saturday morning and you knew everybody, to walking down the street on Saturday morning now where you know very few people, because we've gone from just being a small local community to being a tourist destination. Yeah. So a large number of the people that we see in the street now are tourists. 20 years ago, we just didn't have tourists.